Goedemorgen. Het is alweer een behoorlijke tijd terug, al bijna 2 maanden. Misschien is het al 2 maanden dat we elkaar niet zien, omdat we geen kerkdiensten hebben. Ja, online kerkdiensten, maar dan ontmoeten we elkaar niet echt. Ouderen die niet naar buiten kunnen, geen bezoek mogen ontvangen, we moeten afstand houden. Terwijl het juist een tijd is dat we elkaar graag zouden willen zien en ontmoeten. Afgelopen jaren hebben we 2 of 3 keer per jaar een avond Oldehove Zingt gehouden. Waar mensen samen een uur konden zingen in de kerk. Onder begeleiding van orgelspel en andere instrumenten. Dat kunnen we op dit moment niet houden omdat we niet bijeenkomsten mogen organiseren. Maar daar hebben we iets op bedacht. En wij willen het graag anders gaan doen. En daar hebben we uw hulp bij nodig. Zou u een lied graag willen horen? Zou u voor een ander een lied graag willen laten aanvragen? Om iemand te groeten, een boodschap te doen, een wens uit te spreken, iemand te bemoedigen of te troosten? Nou, dan is dat een hele mooie kans voor u. Wilt u voor 25 mei doorgeven welk lied u graag zou willen horen en waarom en voor wie? Dan kunnen wij dat verwerken in een programma. En dat willen we dan laten horen op 31 mei. Op Pinksterzondag in de avond om 7 uur. U kunt dan inloggen gewoon via de site van de kerk. Via de livestream. Net op dezelfde manier als u ook de kerkdiensten kunt volgen. Dus wilt u graag een lied horen. Iemand anders een groet overbrengen. Een bemoediging. Wilt u dat dan doorgeven? Dat kan door Rianne Hammerga of naar mij, Hilco Wening, een appje te sturen of een e-mail. En u ziet straks ook nog even een dia verschijnen, zodat u kunt zien hoe dat kan. Wij hopen op veel aanmeldingen en dat we er een hele mooie uitzending van kunnen maken. Alvast bedankt!
Goedemorgen broers en zussen, jongelui, gasten, allen die deze dienst meemaken. Hartelijk welkom in deze online kerkdienst. Deze dienst wordt geleid door dominee Jan Roosmuller. En het thema van deze dienst is: waar ruik jij naar? Heb ik nog een volgende afkondiging. De collecte is deze dag bestemd voor de kerk. En na de zegen zingen we uit liedboek 146c... Vers 1, 3 en 7. De kerkraad wenst u een gezegende kerkdienst.
Goedemorgen allemaal. Ik vind het een mooie gedachte bij dit soort diensten die we al een tijdje hebben, dat de Heilige Geest niet gebonden is aan grenzen. Wij zijn gebonden aan allerlei grenzen van plaats en ruimte en tijd. En de Heere God niet en de Heilige Geest niet. Er is een lied dat zegt: de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. Vandaar dat wij kunnen zeggen met elkaar: wij ontmoeten samen de Heer. Ook al zijn we niet hier fysiek bij elkaar. En dat is zo door de Geest. De Geest die overal is, die ons samenbindt en samenbrengt bij Christus. Vandaar dat wij alles in deze dienst ook weer verwachten van God. Laten wij dat nu samen uitspreken. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Amen. Er is voor u en voor jou genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus, onze Heer. Amen. zullen wij gaan bidden. Heere God, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij prijzen u dat u inderdaad degene bent die alles geschapen hebt, die lijf, ons lijf geschapen hebt, ook onze ziel, ons hele leven is in uw hand. Dank u wel dat dat zo is, dat u voor ons blijft zorgen in alles wat er ook gebeurt. Heere Jezus, Zoon van God, dank u wel dat wij door u steeds bij God mogen komen. Dat wij een blijvende relatie mogen hebben, voor altijd, voor eeuwig mogen leven met u. Dat uw zorg bij ons is, dankzij wat u voor ons hebt gedaan. U bent onze redder, u bent onze verlosser. U wilt in ons leven werken. Dank u wel daarvoor. En Heilige Geest, dank u wel dat u ons geloof geeft. En dat u ons ook door het geloof laat leven en vruchten van leven in ons leven geeft. Dank u wel dat u zo drie enige God in ons leven bent. We worden gedragen door u, omringd door u, mogen elke dag leven met u. En daarom willen we uw naam groot maken, ook in deze dienst. En geef dat wij dat van harte doen, dat ons hart erop gericht is om u te eren. Zegen ons als uw woord opengaat. Zegen ons als u ook daarin weer naar ons toekomt, met ons bezig gaat. Geef dat het ons leven mag beïnvloeden door uw geest. We bidden u om vergeving van dingen die niet goed zijn geweest. Dank u wel dat we elke keer ook weer met schone lei mogen beginnen, doordat u onze zonde vergeeft, zodat we elke keer weer schoon voor u mogen staan. Wil ook nu weer wegdoen wat niet goed is geweest. En we bidden u dat in Jezus' naam. Amen. Er is een kindermoment nu. Dus de kinderen mogen even wat dichterbij komen bij het scherm. Welk scherm dat dan ook maar is. Want ik wil het even met jullie hebben over dingen die ruiken. Heel veel dingen, als je daaraan ruikt, ruik je wel iets. Niet overal ruik je iets aan, maar veel dingen wel. En sommige dingen vind je lekker ruiken. En sommige dingen, dat stinkt. En soms is ook iets wat iemand lekker vindt ruiken, dat vindt iemand anders weer stinken. Dat kan soms bij eenzelfde ding zo zijn. Maar dat hebben we allemaal wel. En daar heb ik een paar fotootjes van. Want daar hebben we Pieter Derk. En die is in de stal. Daar komt hij vast wel vaker, als ik zo kijk naar die overal. Maar Pieter Derk is in de stal en daar zijn al die koeien. En die koeien zijn op zich mooi, die geven melk, maar het stinkt daar wel een beetje. En de volgende, dat is Daan Ubels. En Daan die mocht ook iets aan iets ruiken en hij wou graag ruiken aan Engelse drop. Daar houdt Daan blijkbaar van. Dus dat ruikt wel lekker en dat kan je ook wel aan hem zien. De volgende. Justin Bos, die houdt niet van zweetvoeten. Van wie die voet is, dat kunnen we een prijsvraag van maken misschien. Maar in ieder geval, Justin houdt niet van zweetvoeten. Dus dat stinkt. Maar er zijn nog meer foto's, want daar hebben we Justin. En die heeft een zeepje, die ruikt naar rozen. En dat ruikt gelukkig wel lekker. En dat kan je ook wel aan hem zien. De volgende. Dat is Nathan, broertje van Justin. Die ruikt naar pesto. En je kan meteen zien hoe hij dat vindt ruiken. Sommige mensen vinden pesto best lekker. Nathan niet. En dan de volgende. Dat is Manu, de zus van de jongens. En die heeft weer dat rozenzeepje. En die houdt er ook echt wel van. Dat kan je zien. Even kijken of... Nee, waren ze dat allemaal? Ja, waren ze wel allemaal. Oké, dat zijn de foto's die we hebben. En waarom laat ik dat nou zien? Paulus, daar gaan we straks over hebben, die heeft een brief geschreven. En daarin schrijft hij ook, wij mogen ruiken naar de Heere Jezus. Wij mogen de geur van de Heere Jezus verspreiden. Dat is wel gek, hè? Hoe kunnen wij nou de geur van de Heere Jezus laten ruiken? En Paulus bedoelt dan dat wij mogen lijken op de Heer Jezus. De Heer Jezus, dat weten jullie wel, is op aarde geweest. En hoe was hij toen? Hij was heel liefdevol voor mensen. En als wij ook liefdevol voor mensen zijn, dan ruiken wij als het ware net als de Heer Jezus. De Heer Jezus was op aarde heel erg gericht op God, wou gehoorzaam zijn aan God. Als wij ook naar God willen luisteren, dan ruiken wij ook naar de Heer Jezus. De Heer Jezus was altijd goed voor andere mensen, wil altijd andere mensen helpen. Als wij dat ook willen doen, dan ruiken wij ook naar de Heer Jezus. Dus dat is hoe wij mogen ruiken. Niet dat we echt ruiken zoals de Heer Jezus, dat weten we niet, maar we mogen wel lijken op hem. Nou, dat was wat ik jullie wou vertellen in het kindermoment. En dan gaan we nu uit de Bijbel lezen, wat Paulus...
Ik ga met jullie lezen.
...daarover schrijft. En dat is 2 Korintiërs 2, vers 5 tot en met 17. 2 Korintiërs 2, vers 5 tot en met 17. En dat wordt gelezen door Marieke Huizinga.
Ik ga met jullie lezen. Lezen 2 Korintiërs 2, vers 5 tot en met 17. Als er iemand is die mij verdriet heeft gedaan, dan heeft hij niet alleen mij verdriet gedaan, maar tot op zekere hoogte laat hij niet overdrijven u allen. De straf die hem door de meerderheid van u is opgelegd, is zwaar genoeg geweest. U kunt hem nu maar beter vergeven en bemoedigen, anders verliest hij nog alle hoop. Daarom roep ik u op hem weer in liefde te aanvaarden. Ik heb u ook geschreven omdat ik te weten wilde komen of u mij werkelijk in alles gehoorzaamt. Als u hem vergeeft, doe ik het ook. En als ik hem iets te vergeven heb, doe ik het omwille van u ten overstaan van Christus. We moeten namelijk voor oppassen dat Satan ons niet gebruikt. Zijn plannen kennen we maar al te goed. Toen ik in Troas kwam om het evangelie van Christus te verkondigen, gaf de Heer mij daartoe goede mogelijkheden. Maar ik vond het geen rust, omdat ik mijn broeder Titus niet aantrok. Daarom nam ik weer afscheid en vertrok naar Macedonië. God zij gedankt dat hij ons, die één zijn met Christus, in zijn triomftocht meevoert en dat hij overal door ons de kennis over hem verspreidt als een aangename geur. Wij zijn de wierook die Christus brandt voor God, zowel onder hen die worden gered als onder hen die verloren gaan. Voor de laatsten is het een ongename geur die tot de dood leidt. Voor de eerste een heerlijke geur die leven schenkt. Wie is geschikt voor deze taak? Wij zijn niet als zoveel anderen die aan het woord van God willen verdienen. Wij spreken erover in alle oprechtheid, in opdracht van God, ten overstaan van hem en in eenheid met Christus.
Vers 1 tot en met 4. Liedboek 871, 1 tot 4. Ja, de preek zal vooral gaan over vers 14 van 2 Korinthe 2. Ik lees dat vers nog even een keer voor. God zij gedankt dat hij ons, die één zijn met Christus, in zijn triomftocht meevoert. En dat hij overal door ons de kennis over hem verspreidt als een aangename geur. Ik bouw op u. Zullen we dat zometeen gaan zingen? Of je mag het ook luisterend natuurlijk meemaken. Opwekking 124. Ja, Paulus gebruikt verschillende beelden. Ik noemde net het beeld van een geur verspreiden. Daar kom ik straks nog op. Een ander beeld dat in dit vers wat ik net las naar voren komt, is dat van de triomftocht. Hij zegt, God zij gedankt dat hij ons, die één zijn met Christus, in zijn triomftocht meevoert. Dat klinkt heel mooi. En dan kan je het beeld voor je zien van de Heere Jezus die in triomf op een wagen staat en een zegetocht heeft. En daarachteraan mag je dan lopen, mag Paulus dan lopen als een soldaat die overwonnen heeft. Het lijkt alsof dat het beeld is. Maar dat is het niet. Want Paulus zet zichzelf namelijk niet neer als een soldaat die meedeelt in de triomf. Maar Paulus zet zichzelf neer als een krijgsgevangene. Die wordt meegevoerd als buit, zeg maar. En dat soort triomftochten had je inderdaad in die tijd in Rome regelmatig. Als er een overwinning was behaald, dan mocht de generaal, die mocht een triomftocht houden door de stad Rome. En zelf zat hij dan op een wagen, een zegenwagen. Triomfantelijk ging die voorop. En daarachter, daar liepen dan krijgsgevangenen. Geboeid moesten ze erachter lopen. Onder andere natuurlijk de koning van het volk dat overwonnen was. Wat is er mooier dan die te vernederen door geboeid erachteraan te lopen. De overwonnen generaal moest erbij, de overwonnen soldaten liepen erachter, allemaal geboeid. En zo werden zij vernederd. Dus de generaal van de Romeinen, was triomfantelijk, die werd geëerd en die krijgsgevangenen werden vernederd. Ze moesten erachteraan sjokken. En wat gebeurde er uiteindelijk dan met die gevangenen die erachter liepen? Nou, bijna altijd werden die daarna gedood, geofferd aan de goden aan het eind van die tocht. En heel soms, maar dat was niet zo vaak, werden ze als slaaf verkocht. Dat beeld schetst Paulus van zichzelf. Zo'n krijgsgevangene die vernederd wordt en uiteindelijk het niet overleeft. Dat is niet zo'n heel mooi beeld wat hij dan maakt van zichzelf. Het beeld van de triomftocht natuurlijk wel. En dat beeld mogen we ook vanuit de Heere Jezus zien. De Heere Jezus is naar de hemel gegaan, heeft zijn geest uitgestort. Komende zondag zullen we daarbij stilstaan. En sinds die tijd gaat inderdaad de Heere Jezus in triomftocht de wereld door. En wat is dan die triomftocht? Nou, dat is dat overal het goede nieuws over de Heere Jezus wordt verspreid en mensen gaan geloven. Mensen, zeg maar, aanhaken bij die triomftocht. Dat is mooi. Maar dat beeld van die krijgsgevangenen, dat Paulus van zichzelf neerzet, is natuurlijk minder mooi. Vandaar dat vooral uitleggers van vroeger, bijvoorbeeld Calvijn, heeft gezegd van, nou, dat zal hier wel niet bedoeld zijn. Hier zal wel bedoeld zijn dat inderdaad Paulus zo'n soldaat is die triomfantelijk mee mag lopen, die deelt in de overwinning. Maar eigenlijk zijn de exegeten wel steeds meer gaan inzien, de uitleggers zijn wel steeds meer gaan inzien dat als je gewoon kijkt naar wat er in het Grieks staat, dan kan het niet veel anders betekenen dan, ja, Paulus loopt als krijgsgevangene mee. Een heel nederig beeld. En dat klopt ook wel bij wat Paulus verder in deze brief wil duidelijk maken. De vorige keer hebben we gezien, vorige week, dat Paulus het verwijt krijgt van sommige mensen in Korinthe. Je kan die Paulus niet vertrouwen, want die wijzigt steeds zijn plannen. Hij zegt dat hij komt en dan komt hij niet en een andere keer komt hij wel zonder dat hij het had gezegd. Hij is een onbetrouwbare apostel. En Paulus zegt dan, ja, maar Je moet ook niet denken dat ik inderdaad zelf kan beslissen over mijn leven, over wat ik inderdaad allemaal ga doen of niet doe. Ik ben ook maar gebonden. Gebonden aan de Heere Jezus, krijgsgevangene van Christus. Hij heeft het over mij voor het zeggen. Ik kan niet zelf mijn route uitstippelen. Christus stippelt voor mij de route uit. Ik heb maar alleen maar de plannen uit te voeren die de Heere Jezus voor mij heeft gemaakt. Een mooi voorbeeld daarvan is wel wat je leest in Handelingen 16. Daar staat Paulus en zijn medewerkers staan op een punt van, oké, waar gaan we nu naartoe? En ze proberen een paar keer van, nou, zullen we daarheen gaan? En dan staat er twee keer dat de Heilige Geest hen verhinderde om daarheen te gaan. Paulus die wou op een gegeven moment naar Azië gaan en dan staat er, maar de Heilige Geest stond het hen niet toe. Dan willen ze naar Bethinië gaan, maar dan staat er weer, de Heilige Geest stond het hen niet toe. Totdat Paulus dan die droom krijgt van die man in Macedonië die zegt, kom hier naartoe, steek over en help ons. En dan weten ze van, oké, dus dat is wat God wil. We moeten richting Macedonië gaan. En zo zag Paulus zichzelf als iemand die overwonnen was door Christus. En Jezus had hem in dienst genomen. Toen bij die poorten van Damascus, toen ze voor die poorten stonden, waar Paulus dan de gemeente wou gaan vervolgen. Toen heeft de Heer Jezus hem in zijn nekvel gegrepen en duidelijk gemaakt, en jij moet mij dienen. Hij heeft hem krijgsgevangen gemaakt. En ja, sinds die tijd is Paulus niet meer van zichzelf en bepaalt hij niet meer zelf zijn leven. Dat doet God. En zo vertelt Paulus een radicaal ander verhaal dan die andere predikers die er na hem ook in Korinthe waren gekomen, waar ik ook al eerder iets over heb verteld. Dat waren mensen die zeiden, die Paulus is eigenlijk een waardeloze apostel. Wij zijn veel betere apostelen. Je moet ons volgen, want wij hebben een veel beter verhaal. Wij kunnen veel beter spreken. Die Paulus die spreekt saai. Dat is niks aan. Wij praten aantrekkelijk. Onze boodschap is ook aantrekkelijk, want wij vertellen over ervaringen die wij met God hebben gehad. En als jullie ons volgen, kan je ook die ervaringen hebben. Dat soort dingen zeiden die zogenaamde superapostelen. Zo worden ze een paar keer genoemd in deze brief. En dat klinkt best aantrekkelijk. En dat sluit ook wel aan bij wat wij zelf wel graag zouden willen. Wie wil dit nou niet? Bijzonder zijn. Bijzondere dingen meemaken. Geweldige dingen presteren. Zodat mensen tegen je opkijken en zeggen van, oh, heb je dat gedaan? Wauw, jij hebt echt iets moois neergezet. Bijvoorbeeld ook qua geloof. Oh, die heeft zo'n geweldige band met God. En oh, wat geweldig. Maar het ging die superapostelen, waar die het over hadden, dat ging heel veel over hunzelf en over de mensen. Wat mensen kunnen meemaken, wat mensen allemaal kunnen presteren. En het ging maar heel weinig over Christus, over wat hij geeft, over wat hij doet. En daar zet Paulus zich hier tegen af, als hij zegt, ik ben een krijgsgevangene van Christus. Het gaat niet om wat ik allemaal kan en presteer en triomfantelijk daar loop te doen. Maar het gaat om Christus. Hij bepaalt mijn agenda. Hij bepaalt mijn boodschap. Hij bepaalt mijn leven. Die boodschap van die superapostelen lijkt volgens mij wel heel veel op hoeveel mensen in onze samenleving tegen het leven aankijken. En namelijk zo, jouw leven, dat is jouw project waarin jij succesvol moet zijn. Als je het wilt, als je je best ervoor doet, dan kun je het. Dan zul je iets moois neerzetten. Een term die daarbij nog wel eens wordt gebruikt is, we moeten elkaar in onze kracht zetten. Als jij in jouw kracht wordt gezet, wow, dan gaan we wat meemaken. Dan zul jij jouw eigen authentieke, unieke prestatie gaan leveren en anderen zullen jou daarom bewonderen. Is dat niet waar in onze tijd veel mensen naar zoeken? Dat je iets authentieks, iets unieks gaat doen, iets bijzonders, wat helemaal past bij jou. En dat is voor veel mensen ook de zin van hun leven. Dat je in je kracht komt en iets authentieks neerzet. Dat wordt allemaal nu wel een beetje door de crisis, zeg maar, doorkruist. Want ineens gaat het niet meer zoveel over in je kracht komen, jezelf ontwikkelen, iets moois neerzetten. Maar het gaat veel meer over er samen doorheen komen. Is het je opgevallen dat het woordje samen in deze tijd best heel vaak klinkt? En niet meer zozeer van ik ontwikkel mij en kijk eens wat ik allemaal doe, maar veel meer samen. En het jezelf ontwikkelen en iets neerzetten wordt veel minder belangrijk. Logisch ook, het gaat soms meer over overleven. En als christen heeft dat hopelijk de uitwerking dat we nog meer beseffen, Christus maakt ons leven. Wij zijn ook wel vatbaar, ik ben ook wel vatbaar en ik denk jij ook wel, voor die boodschap van ik ga iets maken van mijn leven en ik ga iets moois neerzetten en dat anderen dan ook gaan zeggen van wauw, daar kan je een puntje aan zuigen wat jij presteert. En als dat de manier van denken wordt bij ons, dan moeten we onszelf ook de vraag gaan stellen van maar waar heb ik dan de Heer Jezus Christus nog voor nodig? En waarom heb ik dan verlossing nodig? Ik kan toch vooral zelf iets van mijn leven maken. En Paulus wil hier duidelijk maken, jij moet niet zelf in jouw leven die unieke, geweldige prestatie willen leveren en iets moois laten zien, maar het gaat vooral om dat jij krijgsgevangene wordt van Christus. Daar draait het leven om. Je hoeft niet zelf jouw leven te maken. Jouw leven is in Christus ook al wat het moet zijn. In Christus ben je een kind van de Heere God, verbonden aan hem en als krijgsgevangene mag je meelopen achter zijn zegenwagen. Nu is dat krijgsgevangene natuurlijk niet een heel aantrekkelijk beeld. Het is toch vooral een beeld van vernederd worden, te schande worden gemaakt. Voor Paulus gold dat zelf ook zeer zeker. Die heeft het vanwege zijn geloof heel erg moeilijk gehad en vanwege zijn opdracht heel moeilijk gehad. In die zin was hij niet een succesvolle apostel waar iedereen bewonderend tegenop keek. Maar leek hij veel op de Heer Jezus in het lijden dat hij vaak moest ondergaan. Maar tegelijkertijd was die tocht achter Christus aan, dat is voor Paulus toch wel een triomftocht. Want ook al ging hij er als krijgsgevangene achteraan, hij deelde wel in de triomf van de Heer Jezus. Want juist in de zwakheid van Paulus werd de kracht van Christus zichtbaar. En ik vind het eigenlijk ook wel een heel mooi beeld, dat beeld van krijgsgevangen zijn. En ook wel een beetje confronterend voor mezelf. Wil ik dat? Krijgsgevangen worden van de Heer Jezus? Mag hij mijn hele leven bepalen? Mijn agenda, de keuzes die ik maak, de focus die ik heb in mijn leven, wil ik zo helemaal me overgeven aan hem? Aan de andere kant vind ik het wel aantrekkelijk om krijgsgevangene van de Heer Jezus te zijn. Want dan hoef ik niet dus mijn eigen leven te maken en met mijn eigen succes mezelf omhoog te werken. Maar dan ben ik vrij van die druk dat ik het project van mijn leven moet laten slagen. Het gaat niet om mijn prestaties en mijn kracht, maar het gaat om Christus en zijn kracht. En zo mogen wij samen gemeente zijn, gemeente van Christus en ons overgeven aan hem. En we hoeven in de gemeente ook niet tegen elkaar op te boksen, zo van ziet iedereen wel hoe goed ik het doe en wat ik allemaal kan enzovoort. Hoe geweldig mijn gaven zijn, maar we mogen een gemeente zijn die gewoon samen alles van Christus verwachten. Een gemeente van mensen die zichzelf zwak weten en staan in de kracht van Christus. Het gaat om hem. Niet om mij, niet om jou. Maar juist kom je zo tot je recht als het niet om jezelf gaat. En dan het andere beeld waar het net met de kinderen over ging. Zo verspreiden wij een lekkere geur, zegt Paulus. Dat past ook wel bij het beeld van die triomftocht, want in zo'n triomftocht werd vaak ook wierook gebrand ter grotere verheerlijking van de overwinnaar. En Paulus zegt, zo verspreid ik met mijn leven de lekkere geur van Christus. Dat gebeurt als je je leven overgeeft aan hem. Als je met hem leeft, ruik je ook meer en meer naar hem. Als een geurige gave voor God. Paulus heeft daar in Efeze ook over geschreven. Datzelfde beeld, Efeze 5 vers 2. Daar zegt hij, ga de weg van de liefde, zoals Christus die ons heeft lief gehad en zichzelf voor ons gegeven heeft als een geurige gave voor God. Het offer van Christus, zegt Paulus, was een geurige gave voor de Heere God. Want waarom is dat zo'n geurige gave? Nou, de Heere Jezus ging de weg van de liefde. Liefde voor God, liefde voor de mensen. En hij offerde zichzelf op. En zo mogen wij ons leven ook zien als een offer van liefde. Dat we brengen aan God en aan andere mensen. Paulus zegt het zo in 1 Korinthe 2 in onze tekst, zeg maar. Dat door ons de kennis van Christus zich verspreidt als een aangename geur. De kennis van Christus, dat gaat erover dat Christus wordt bekend gemaakt. En dat kan door woorden, hè, zoals Paulus zijn opdracht heeft om het evangelie te verkondigen. Kan ook door onze manier van leven. Want ook door onze manier van leven kunnen anderen veel te weten komen over Christus. Als jij een liefhebbend mens bent, verspreid je de geur van Christus. Als je graag klaar staat voor een ander, ruiken mensen iets van de Heer Jezus. Als jij iemand bent die niet jezelf tot middelpunt van alles maakt, maar God en anderen tot middelpunt maakt, snuiven mensen iets op van Christus. Welke lucht hangt er om jou en mij heen? De lucht van hoogmoed, liefdeloosheid, egoïsme of een geur van goedheid, liefde, vriendelijkheid, vergeving, eerlijkheid, trouw. Niet iedereen vindt die geur van Christus aangenaam. Er zijn ook mensen die dat vinden stinken en de boodschap van Christus staat hen tegen. En Paulus zegt het dan ook heel sterk. Voor de een is de geur van Christus een onaangename geur die leidt tot de dood. Voor de ander een heerlijke geur die leven schenkt. Sommigen houden van de geur van Christus, worden door hem aangetrokken en gaan hem volgen. Die bevinden zich op de weg van het leven, zegt Paulus. En anderen staat de geur van Christus tegen. Die willen hem niet volgen. Zij bewegen zich op de weg van de dood die tot de ondergang leidt, zegt Paulus daarover. Het is niet zo dat je in dit leven niet meer kan veranderen van weg. Van nou, je loopt één keer op die weg en dat gaat niet meer veranderen. Je kan als je op de weg van de dood bent, de weg van het leven nog inslaan. Je kan ook, als je op de weg van het leven bent, nog je gaan bewegen naar de weg van de dood. Zolang het evangelie van Christus hier wordt doorgegeven, kunnen mensen nog veranderen. Van de ene weg naar de andere. En op welke weg bevind jij je? Heb je je kruis gevangen laten maken door Christus? Heb je je aan hem overgegeven? Verwacht je het van hem? Dat is hoe het mag zijn, door het geloof. Dat is niet iets ingewikkelds. De Heer Jezus zegt, geloof in mij en volg mij. En dan hoef je niet zelf je leven meer te maken. Dan hoef jij niet je leven te laten slagen door je authentieke, unieke prestaties. Maar jouw leven is vooral dat je de Heer Jezus volgt. En als je dat doet, dan ruik jij een lekkere geur van Christus. Die ruik je allereerst zelf. Je vindt het zelf een aangename geur die door de Heer Jezus wordt verspreid. Ga maar eens in gedachten naar het open graf. Waar de Heer Jezus is opgestaan. En ruik dan de frisse geur van leven. Nieuw leven. Lente. Frisheid. Een heerlijke geur van Christus. En die geur mag dan ook weer van jouzelf afkomen. Dat gebeurt als je je aansluit bij die overwinningstocht van de Heer Jezus. En die overwinningstocht die trekt door de wereld. trekt nu ook weer langs jou heen. Jezus wil je troosten en genezen en vergeven. En als hij dat doet, neemt hij je in beslag. Je bent niet meer van jezelf. Je mag je laten overwinnen door hem. En blijf hem dan volgen. En waar naartoe volg je hem? Je bent op weg naar het leven. Het is de weg van het leven. Amen. Vers 3 zat er niet bij. We zullen met elkaar nu gaan luisteren naar Gods geboden. God heeft ons geboden gegeven om ons ook te helpen om op de weg van het leven te gaan. Om op die weg te lopen, te leven. We zullen daar nu naar gaan luisteren en daarna zingen op Psalm 34, vers 5, 6 en 7.
Die geboden in de Bijbel in gewone taal. God gaf aan de Israëlieten de volgende belangrijke regels. God zei, ik ben de Heer, jullie God. Ik heb jullie uit Egypte gehaald en bevrijd uit de slavernij. Vereer geen andere goden, vereer alleen mij. Maak geen beelden. Maak geen beeld van een mens of van een dier dat in de lucht, op het land of in het water leeft. Je mag geen beelden vereren of ervoor knielen. Want ik, de Heere, ben je God. Ik wil niet dat je andere goden dient. Als iemand ontrouw is aan mij, zal ik hem straffen. En als zijn nakomelingen ongehoorzaam zijn aan mij, dan straf ik hen ook. Zelfs de derde en de vierde generatie zal ik dan straffen. Maar als iemand mij lief heeft en zich aan mijn regels houdt, zal ik goed voor hem zijn. Ik zal ook goed zijn voor zijn nakomelingen, zelfs voor de duizendste generatie. Spreek mijn naam niet zomaar uit, zonder nadenken. Als iemand dat toch doet, zal ik hem straffen. Vier de Sabbat, want dat is een bijzondere dag. 6 dagen mogen jullie werken en druk bezig zijn met alles wat je moet doen. Maar de 7e dag is een dag die voor mij bestemd is. Dan mag je niet werken. Ook je zoon, je dochter, je slaaf en je slavin mogen niet werken. Je dieren mogen niet voor je werken. En ook de vreemdelingen die in stad wonen, mogen niet werken. Ik heb in 6 dagen de hemel en de aarde gemaakt. En de zee met alles wat erin leeft. Maar ik rust op de 7e dag. Daarom heb ik de 7e dag gezegend. Ik heb een heilige dag van gemaakt. Een dag die bestemd is voor mij. Heb respect voor je vader en je moeder. Dan zul je lang leven in het land dat ik je zal geven. Vermoord niemand. Ga niet vreemd. Stil niet. Vertel bij de rechter geen leugen over iemand. Probeer niet iets te krijgen dat van een ander is. Zijn huis, zijn vrouw, zijn slaaf of slavin, zijn koe of zijn ezel.
Thank you.
We zullen dus samen naar de Heere gaan in ons gebed. En in het bijzonder zullen we danken en bidden voor zuster Irma Kuiper. Zij voelde zich een tijd lang ziek, had last van vermoeidheid en van zere spieren, gewrichten. Uit onderzoek bleek dat zij een auto-immuunziekte heeft van de lever. Ze heeft daar inmiddels verschillende medicijnen voor gekregen die gelukkig goed werken, zodat ze zich inmiddels veel beter voelt. En al heeft ze nog wat last van vermoeidheid, dat is toch heel fijn. En we zullen de Heere danken en bidden voor haar. Zullen we naar de Heere gaan in ons gebed. Heer onze God, dank u wel dat we krijgsgevangenen mogen zijn. Achter de zegenwagen van de Heer Jezus. Dank u wel dat we het weten. Hij gaat in een triomftocht de wereld door. Dat zien we niet altijd zo makkelijk. Het lijkt soms onzichtbaar. Maar het is wel zo. Hij trekt de wereld over en maakt mensen krijgsgevangen. Mensen die overal op aarde zich in beslag laten nemen door de Heer Jezus. En alles van hem verwachten. Geef dat wij zo krijgsgevangen zijn. Dank u wel dat u ons bevrijdt van de opgave om zelf ons leven te maken. Dat het evangelie niet een boodschap is van en nu moet je ook nog zelf er wat aan toevoegen aan wat ik geef. Het evangelie is de boodschap van alleen genade. U, Heer Jezus Christus, u alleen bent onze redding. En wij mogen worden overwonnen. Wilt u ons overwinnen? Iedere keer opnieuw. Dat andere verhaal klinkt ons ook steeds weer zo logisch in de oren. En we horen het ook overal. Ja, je moet het zelf doen. Geef dat die triomftocht van u, dat we die niet uit het oog verliezen. Geef dat we steeds weer luisteren naar wat u ons zegt. Zo mogen we de weg van het leven gaan. Help ons te ruiken naar de Heer Jezus, dat we op hem lijken, dat er een geur van ons afkomt, niet van egoïsme en hoogmoed en liefdeloosheid, maar van goedheid en liefde, vriendelijkheid, vergeving, eerlijkheid. En dat niet als onze prestatie, maar als wat u geeft door uw geest. Heere God, dank u wel dat we zo mogen leven. We bidden u, wees ons allen nabij. In het bijzonder bidden we voor zuster Irma Kuiper, die zich ziek voelde, klachten kreeg. Dank u wel dat ze goede medicijnen heeft gekregen nadat de diagnose was gesteld en dat het weer veel beter mag gaan. En geef dat ze ook verder op kracht mag komen. Dank u wel dat we merken dat u hierin voor haar, voor haar man, voor hen zorgt. En wilt u ook verder bij hen zijn. Geef hen ook verder hierin uw zegen. Wilt u bij ons allemaal zijn. U weet wat ons bezighoudt. U weet waar we blij mee zijn, waar we ons zorgen om maken, waar we druk mee zijn, of misschien wel helemaal niet. U kent ons van binnen en van buiten en u bent daarin bij ons. Wilt u ons ook deze week geven wat we nodig hebben? U weet wat de week ons weer zal brengen, hoe wij de week ook weer ingaan, hoe we daartegen aankijken. Helpt u ons bij alles en verhoort u ons in Jezus' naam. Amen. Er is nu weer een moment voor de collecte. En ondertussen luisteren we naar een lied uit de Messiah van Handel. Worthy is the Lamb. Het lam is waardig om te ontvangen alle eer. Dat is het lied tijdens de collecte. We mogen, we zullen nu met elkaar ons laatste lied gaan zingen of daarna luisteren. En daarna mogen we nog Gods zegen ontvangen. Maar nu eerst het laatste lied, opwekking 717. Stil, mijn ziel, wees stil. Genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid door de Heilige Geest is met u en met jullie allemaal. Amen.
God be with you till we meet again. By his counsels guide uphold you. With his sheep securely fold you. God be with you till we meet again. Arms unfair.